Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, de officiële biografie door broeder René Stokman. We waren bezig in het hoofdstuk De jeugdjaren van Triest. In juni 1767 was het opnieuw verhuizen voor de familie, want Jan werd nu hoefsmid en had meer ruimte nodig. Hij bouwde een nieuwe woning aan de Grasmarkt, vlak bij een druk kruispunt, dus strategisch gelegen, in een tijd dat alle vervoer met paarden werd verricht en een hoefsmid heel wat te doen had. Naderhand kocht Jan nog verschillende huizen, onder andere het Hotel Triest, gelegen in de belangrijke Koningsstraat, en dat later bij erfenis in handen kwam van Petrus Jozef. Van de 14 kinderen bleven er 9 in leven, en daarvan is bekend dat de oudste, Jacob Jan Bartholomeus, in 1768 intrad bij de Norbertijnen in Drongen nabij Gent. Dat de dochters Maria Catharina en Barbara Theresia huwden in respectievelijk 1776 en 1779. Dat Jan Baptist Karel huwde in 1783 en Emmanuel in 1786. En dat die laatste tevens de zaak overnam van zijn vader. Petrus Jozef en Johannes Baptista Carolus werden beide priester en werden gewijd op 10 juni 1786. En de jongste, Jacob Jozef, bleef ongehuwd en specialiseerde zich als hoedenmaker. Het was bij deze jongste zoon dat Jan en Cecilia in 1786 gingen inwonen om te genieten van hun oude dag. Cecilia stierf in 1797 en Jan in 1807. Het intreden van zijn oudste broer bij de Norbertijnen in Drongen moet voor Petrus Jozef wel een grote gebeurtenis zijn geweest. Misschien was hij wel bij diens inkleding als frater Gerlacus op 10 april 1768. Hij was toen bijna 8 jaar oud. Waar Petrus Jozef lagere school liep, is niet duidelijk. Wellicht volgde hij de eerste lessen in een van de kleine scholen die door privéonderwijzers waren opgericht, tot hij gereed was om op 12-jarige leeftijd zijn eerste communie te doen. Men vermoedt dat hij, net zoals zijn oudere broers Jan Baptist Karel en Emmanuel, de voorbereidende klas bij de Jesuiten volgde, waar ook de catechismus werd onderwezen. Misschien werd hij er al in 1771 ingeschreven in een soort voorbereidende klas, maar ten laatste in 1772 was hij leerling in het Sint-Michielscollege bij de Jesuiten, in de beginklas van de klassieke humaniora. Dit verblijf bij de Jesuiten was maar van korte duur, daar op 6 augustus 1773 de Jesuiten door paus Clemens de 14e werden afgeschaft. We zagen in de inleiding wat daarvan de oorzaak was. Opnieuw is het gissen waar hij dan terecht kwam. Aangezien de naam van een zekere P. Triest te vinden is in de deelnemerslijst van een optocht van de paters Augustijnen, de praalstoet van 5 september 1775 ter gelegenheid van de viering van het sacrament van Mirakel te Brussel, is het heel waarschijnlijk dat hij bij hen zijn opleiding verder zette, tot hij in 1776 naar Geel trok, om er in de Latijnse school de syntaxis of dus het vierde jaar te volgen. Dat jaar moest hij overdoen, wellicht ten gevolge van het steeds moeten veranderen van school en het niveauverschil dat er bestond tussen de verschillende scholen. De Latijnse school in Geel had geen internaat, zodat de leerlingen bij gastvrije families inwoonden. De gastvrijheid was een gegevenheid in Geel, verbonden aan het reeds eeuwenlange verblijf van geesteszieken in het Kempische stadje. Omwille van de devotie tot de heilige Dimfna, een Ierse prinses die door haar bezeten vader in Geel was vermoord omdat ze weigerde met hem te trouwen en daarom als patrones van de geesteszieken werd vereerd, kwamen vele geesteszieken naar Geel om te bidden op het graf van Dimfna. Ze kwamen er een noveen doen en verbleven in de gastenkamer van de kerk, maar ook bij de inwoners van Geel, die gewoon geraakten om geesteszieken bij hen thuis op te nemen. Het werd de oorsprong van de gezinsverpleging en in quasi ieder gezin verbleven er één of meerdere geesteszieken, meestal gestabiliseerde chronische patiënten, die meehielpen in het huishouden en op de boerderijen. In Geel, waar Triest als student verbleef, had hij dus zeker de gelegenheid om met deze geesteszieken kennis te maken. In een van de vroege biografieën kunnen we lezen dat hij de gewoonte gehad zou hebben meerdere van deze geesteszieken te bezoeken en met zijn spaarcenten versnaperingen voor hen te kopen. De Latijnse school, ook Boerencollege genoemd, was ook een gevestigde waarde in de streek en ze beschouwden zichzelf als de oudste inrichting voor middelbaar onderwijs in de Nederlanden, gesticht in 1440. Ook het lerarenkorps was van behoorlijk niveau en de toenmalige rector, priester Albertus Johannes Korens, had een zeer goede reputatie. De school bereidde ook goed voor op verdere studies aan de universiteit, wat toen eerder uitzonderlijk was. Alleen de besten en zij die het zich financieel konden permitteren, konden hogere studies doen. Triest was bij deze uitverkorenen en samen met zijn 15 maanden jongere broer, Johannes Baptista Carolus, trok hij na de zomervakantie van 1780 naar Leuven. De katholieke universiteit van Leuven van toen was niet te vergelijken met de dimensie die ze heeft aangenomen in onze dagen. Er waren slechts een beperkt aantal faculteiten en het aantal studenten was evenmin talrijk. Triest schreef zich in de pedagogie, het kasteel, en studeerde na 2 jaar af aan de artesfaculteit, beschouwd als een grondige basisopleiding voor verdere studies. De studie bestond uit 9 maanden logica, 4 maanden metafysica, 8 maanden fysica en 3 maanden repetities. Bij de promotie van 20 augustus 1782 behoorde hij tot de 111 geslaagden en hij stond op de 55ste plaats. En daarmee werden de jeugdjaren van Petrus Jozef Triest definitief afgesloten. Net zoals velen zou hij nu gaan denken aan zijn verdere beroepsbekwaming. Maar ondertussen was er een ander plan bij hem en zijn broer gerijpt. Ze zouden beiden priester worden. Johannes Baptista Carolus was reeds 9 maanden eerder vanuit Leuven vertrokken naar het seminarie in Mechelen. En deze was dan ook niet weinig blij op 30 oktober 1782 zijn broer te mogen verwelkomen. Ook Karel Nijrings was er, een jeugdvriend van Triest uit de tijd van de Latijnse school in Geel, met wie Triest later nog contacten zal onderhouden. Op weg naar het priesterschap. Dat de beide broers naar Mechelen trokken en geen theologiestudies deden in Leuven, zal wellicht te maken hebben gehad met de eerder slechte naam die de theologiecolleges van Leuven hadden. De disputen met de Oostenrijkse overheid waren daar niet vreemd aan. En de inmenging in de hele seminarieopleiding door de nieuwe keizer Jozef II was volop begonnen. Het seminarie van Mechelen daarentegen was voorlopig nog gevrijwaard van deze inmenging en bezat een goede reputatie. Figuren als kardinaal d'Alsace en zijn opvolger van Frankenberg, die aartsbisschop was ten tijde van Triest en Petrus Dens, die er jarenlang president was, hadden het seminarie op een zeer hoog peil gebracht, zowel op het vlak van de studie als op het vlak van de spiritualiteit. In 1775 was Johannes Hulleu president geworden, die door de enen als een sterke persoonlijkheid werd omschreven, door anderen eerder wat onevenwichtig. Positief was het programma dat hij er ontwikkelde en waarbij hij gebruik maakte van een eigen Catechismus de Tonsura en het theologische basiswerk van de vroegere professor Steyaert, bekend als de aforismen van Steyaert. Verder was de navolging van Christus van Thomas à Kempis een verplichte lectuur, naast de inleiding tot het devote leven van de heilige Franciscus van Sales en de Pugna Spiritualis van Lorenzo Scupoli, echte basiswerken voor de spiritualiteit van die tijd. In zijn eigen onderrichtingen haalde hij vele teksten aan van zowel Franciscus van Sales als van Vincentius a Paolo. En om de heilig hartdevotie te bevorderen, liet hij in 1782 in de kapel van het seminarie een groot heilig hartschilderij ophangen. Ook de aanbidding van het heilig sacrament kreeg bij hem een voorname plaats.
Thank you.
De hele opleiding was sterk georiënteerd op de besluiten van het Concilie van Trente, waarvan de uitwerking nog volop bezig was. Figuren als de heilige Carolus Borromeus, die als bisschop van Milaan heel sterk de nadruk legde op het herder zijn van het bisschopsambt, de heilige Franciscus van Sales, die als bisschop van Genève de roeping tot heiligheid van alle gelovigen beklemtoonde, en de heilige Vincentius Apollo, die een nieuwe invulling gaf aan de Caritas, zouden op Triest grote indruk maken en zijn visie op het priesterschap grotendeels vormgeven. Ook de mariale devotie en de devotie tot het heilig hart zoals deze door de heilige Grignion de Montfort, Johannes Eudes en Margaretha Maria Alacoque werden gepropageerd, zouden mee vormgeven aan zijn spiritualiteit als priester. Natuurlijk zal Triest ook niet blind en doof geweest zijn voor de visies die door het Jansenisme en het Gallicanisme werden verspreid en die ook in de seminarieopleiding hun invloed lieten gelden. Bepaalde professoren zullen zeker door deze strekkingen zijn beïnvloed en hun visie met de seminaristen gedeeld hebben. Daarbij zag hij ook hoe keizer Jozef II steeds meer greep probeerde te krijgen op kerkelijke aangelegenheden. Zo werd in 1784 het huwelijk herleid tot een louter burgerlijke overeenkomst en zodoende onttrokken aan de kerkelijke jurisdictie. Het jaar nadien werden de priesters verplicht de vorstelijke edicten van de preekstoel af te lezen. En nog een jaar later werd de censuur op de sermoenen ingesteld. Het meest ingrijpende was wel het plan om voor de Nederlanden één centraal seminarie te maken, dat volledig onder het toezicht van de vorst zou worden geplaatst. Gelukkig moest Triest dat niet meer meemaken en kon hij zich vrij ongestoord voorbereiden op het priesterschap. Met directeur Heuleu ging het echter niet zo vlot. Anderhalf jaar verkeerde hij in een depressie en toen hij daar begin 1784 van herstelde, beriep hij zich op een miraculeuze genezing dankzij de tussenkomst van Benedictus Labré. In november van hetzelfde jaar vertrok hij onaangekondigd naar de abdij van La Trappe om erin te treden, maar hij werd vriendelijk teruggestuurd. In 1785 vertrok hij alweer, ditmaal naar de Karmelieten van Charenton, waar hij eveneens slechts 8 maanden verbleef. Dit tweede vertrek kon de goedkeuring van de kardinaal niet wegdragen, die op 7 november 1785 een nieuwe president benoemde in de persoon van Johannes de Landsheere, die amper 7 jaar ouder was dan Triest. Het waren de laatste maanden voor de gebroeders Triest, want na de wijding tot subdiaken op 20 mei 1785 en tot diaken op 16 december van hetzelfde jaar, werden ze op 10 juni 1786, de Quater Temper Zaterdag na Pinksteren, door kardinaal van Frankenberg tot priester gewijd. Amper 4 maanden later werden de bisschoppelijke seminaries gesloten en werd de priesteropleiding, zoals aangekondigd en gevreesd, overgebracht naar Leuven, waar een algemeen seminarie van start ging. Gelukkig was Triest daaraan ontsnapt. De eerste jaren als priester. Toen Triest tot priester werd gewijd, waren er blijkbaar voldoende priesters, want hij moest een paar jaar wachten op zijn eerste benoeming. Hij bleef voorlopig op het seminarie wonen en ging helpen in de nabijgelegen parochies en gaf catechismusles in de armenscholen van de stad Mechelen. Op 26 oktober 1786 ontving hij zo de opdracht hulppriester te zijn op zondagen en feestdagen op de parochie van Blaasveld, waar Jacob Snagels pastoor was. Hij zag ondertussen de seminaristen naar Leuven trekken, zodat het Mechelse seminariegebouw er wat verlaten bij lag. Dat dit niet met de zin was van de meerderheid van de seminaristen blijkt uit de opstand die na amper 6 weken in Leuven uitbrak en waarbij de seminaristen hun ongenoegen uiten over de nieuwe inhoud van de seminarieopleiding. Jozef II had er zijn eigen programma ingevoerd. Men kreeg de opstand onder controle, maar het seminarie brokkelde geleidelijk af, zodat de meeste seminaristen naar hun vroegere seminarie terugkwamen, waar ze hoopten opnieuw in de goede oude stijl onderricht te krijgen. De keizer hield voet bij stuk en eiste in januari 1788 dat het seminarie in Leuven opnieuw zou worden geopend. Kardinaal van Frankenberg liet echter een grondig onderzoek gebeuren naar de inhoud van het onderricht en oordeelde dat het niet in de lijn was met de leer van de katholieke kerk en veroordeelde in het openbaar het seminarie, waarna het algemeen seminarie werd afgeschaft. De kerk had ditmaal het pleit gewonnen. Maar ook algemeen liepen de spanningen tussen de bevolking en de keizer steeds hoger op. Tot op 10 december 1789 de Belgische Verenigde Staten werden uitgeroepen. Dit was de eerste poging om de onafhankelijkheid van de zuidelijke Nederlanden op te eisen. Het werd een meer dan woelige tijd, die gelijk liep met de revolutie die zich in Frankrijk afspeelde. Ondertussen was Tries dus 2 jaar lang, mogelijk met tussenpozen, actief als zondags onderpastoor in Blaasveld, waar hij ook kon preken en biecht horen. Het was voor hem een echte leerschool. Zijn eerste preken klonken heel klassiek, zoals hij het had geleerd op het seminarie. Maar toch kwamen reeds een aantal gedachten naar boven die geleidelijk aan Triest ten volle zouden tekenen. Van 1787 vinden we de volgende homilie, waarin Triest het heeft over de liefde. Om iemand te bewegen tot aandacht en medelijden voor een sukkelaar, is er niets zo krachtig als de liefde, die aan de oorsprong ligt van alles. De liefde, zeg ik, heeft een bijzondere kracht om iemand te bewegen en de geest te overwinnen. De liefde is zo welsprekend dat zij zelfs het binnenste van het hart doordringt. Tot daar het citaat. En op het feest van Maria ten hemelopneming, eveneens in 1787, klinkt het als volgt. Is er ooit een echte moeder die haar kinderen of haar trouwe dienaars bemint met een bezorgde en onvergankelijke liefde? Zonder twijfel is dat Maria. Want wie kan verklaren hoe vaak Maria, bewogen door hun vurige gebeden, fysieke pijnen, onrust van het gemoed of inwendig harteleed heeft doen verdwijnen? Als Maria nu reeds zo bezorgd is om haar dienaars bij te staan in de kwellingen van dit leven, wat zal zij dan niet doen in het uur van de dood, dat zoveel pijnlijker, gevaarlijker en gewichtere consequenties heeft? Wil je voortaan de dood zonder angst tegemoet zien? Heb dan een oprechte en trouwe godsvrucht tot Maria. En als jij dan voor de rechterstoel van Christus zult verschijnen, zal hij je zeggen: alhoewel het nu de tijd van mijn gerechtvaardigde gramschap is, verleen ik je genade. Weet nochtans dat je dit slechts te danken hebt aan de zedelijke ark die je gedragen hebt, de godsvrucht die je beoefend hebt, ter ere van mijn altijd onbevlekte moeder. Dat heeft mijn handen ontwapend en beneemt mij de wil je te straffen. Omdat jij die ark van het nieuwe verbond in je hart hebt gedragen, die mij 9 maanden heeft gedragen. Einde citaat.
Thank you.
De mariale devotie die hem in het seminarie was bijgebracht, had duidelijk haar goede vruchten afgeworpen. Maar het is vooral over de Eucharistie dat hij de sterkste homilie zou uitschrijven in 1788. Zo dan, beminde toehoorders uit deze levende bron van Gods genade, zullen jullie overvloedig alle genaden en deugden putten die je nodig hebt. Je zoekt de wijsheid en je zal hier de eeuwige wijsheid in eigen persoon ontvangen. Je bidt om zuiverheid en je zal hier de zuiverheid zelf ontvangen. Je hebt sterkte nodig om in de gevaren van het leven de deugd te bewaren. En je zal hier de bron van alle genade ontvangen die je beschermen kan tegen al wat schadelijk is voor je zaligheid en die je het voornaamste hulpmiddel geven kan om christelijk te leven. Einde citaat. Triest was geen groot redenaar en moest daarom zijn sermoenen grondig voorbereiden en uitschrijven. Maar dat heeft hem ook aangezet steeds verder te studeren, te lezen en biddend met de voorbereiding van zijn sermoenen bezig te zijn. Hij schreef over deze voorbereidingen: het is goed het sermoen in te leiden met een korte herhaling van wat de vorige zondag werd gepredikt. Na de duidelijke en precieze formulering van een waarheid moet noodzakelijk gewezen worden op de praktische zedenlessen die eruit volgen. Tot besluit wekt men levendige en innige gevoelens op, steeds binnen het bereik van de toehoorders en passend bij de aard van het onderwerp. Een sermoen moet onderrichten, vermanen en aansporen. Dit werd voor Triest een gulden leidraad voor al zijn onderrichtingen. Op 7 december 1788 kwam voor Triest de eerste echte benoeming. Coadjutor of onderpastoor op de parochie van Onze Lieve Vrouw over de Deilen. Maar hij moet daar al aangekomen zijn op 6 december. Daar de pastoor van deze parochie reeds op 15 november van dat jaar was overgeplaatst naar het Groot Begijnhof van Mechelen en zijn opvolger maar op 5 mei van het volgend jaar werd benoemd, fungeerde Triester als dienstdoende pastoor. Hij had er zijn handen vol en van de 40 doopsels die hij tijdens die korte periode toediende, ging het in 5 gevallen om kinderen van ongehuwde moeders, voor wie hij godvruchtige juffrouwen aansprak om als doopmeter voor de opvoeding van deze kinderen te willen helpen instaan. We zien er reeds zijn bekommernis voor de minsten naar boven komen. Ook besteedde hij veel tijd in de voorbereiding van de kinderen op de eerste communie, en opnieuw is er een sermoen bewaard dat getuigt van duidelijkheid, maar toch verwijzend naar de kern van de zaak. Triest wist zich blijkbaar goed aan te passen aan zijn publiek, ditmaal kinderen, zonder aan de kern van het geloof voorbij te gaan. Jezus Christus, het goddelijk lam, verlangt zich op een allerinnigste wijze met je ziel te verenigen in de heilige communie. Hij nodigt jullie uit door mijn woorden. Over weinige ogenblikken zal men je zeggen: alles is klaar, kom aan tafel, kom naar de bruiloft. Van de kant van Jezus Christus is alles klaar. Door zijn liefde komt hij aanwezig in de heilige hostie op het altaar. Hij komt er heel bijzonder voor jullie. Door onze bediening zal hij in de heilige consecratie het brood veranderen in zijn heilig lichaam en de wijn in zijn kostbaar bloed, om het jullie te geven als voedsel en drank voor je ziel, en je zo op geestelijke wijze te voeden. Maar, lieve kinderen, is alles ook klaar van jullie kant? Kunnen jullie, zonder jezelf iets wijs te maken, oprecht zeggen met de koninklijke profeet: mijn hart is voorbereid, Heer, mijn hart is voorbereid. Maar Triest was ook sociaal bewogen en zag hoe de kerk naar een steeds grotere vervolging tegemoet ging. Hij had al de prikkelen rond de seminarieopleiding aan den lijve meegemaakt. En zo bad hij met zijn parochianen opdat ze zouden volharden en niet verloren gaan. O Heer Jezus, laat mij het gebed bidden dat u eertijds tot uw goddelijke Vader hebt gebeden met uw leerlingen. Allerheiligste Vader, allerbeminnelijkste zaligmaker, bewaar deze toehoorders in uw naam. Bewaar hen voor alle zonden. Ik vraag niet dat u hen uit deze wereld wegneemt, maar dat u hen behoedt voor het kwaad. Amen. Zijn verblijf op de parochie Onze Lieve Vrouw over de Deilen eindigde pas in juni 1789. Ook al werd Restelleu reeds op 15 mei tot pastoor benoemd. We weten dat Triest nog op 7 juni 1789 een sermoen schreef in deze parochie, namelijk Gaat en onderwijst alle volkeren. Voor Triest volgde op 6 juni eveneens een nieuwe benoeming, co-adjutor in Assen, waar hij dan pas op 24 juni aankwam. Hij kreeg er in juli 1789 ook de bediening toegewezen van de Heilige Geestkapel. Assen was voor Triest een gekende plaats, want zijn vader had er een deel van zijn jeugd doorgebracht en zijn grootvader was er begraven. Het was een grote parochie met 3700 parochianen en Triest had er zijn handen vol. Hij kwam er wel in een politiek verhitte situatie en ergens werd Assen uitgeroepen als het meest fanatieke dorp van Brabant. Dat zou Triest vlug ondervinden. De oppositie tegen de Oostenrijkers bestond uit twee strekkingen. De een die een radicale nieuwe staatsvorm verdedigde, aangevoerd door Jan Frans Vonk. De andere die wou terugkeren naar de vroegere beleidsvoering, aangevoerd door Hendrik van der Noot. De twee groepen probeerden tot een overeenkomst te komen om gezamenlijk de Oostenrijkers te verjagen. Maar de tegenstellingen waren zo groot dat ze daar niet in slaagden. Dit zou de reden worden dat de Belgische revolutie niet zou slagen. De kerk steunde eerder van der Noot. En toen geruchten de ronde deden dat de aanhangers van Vonk een aanslag op de kardinaal beraamden, kwam een massale protestactie op gang. Op 31 mei was het de beurt aan Assen om naar Brussel te trekken. Begin september 1790 vertrok P.J. Triest samen de groep vrijwilligers van Assen naar het strijdtoneel, het front als almoezenier. Op 22 september kwam het tot een treffen tussen patriotten en het Oostenrijkse leger in Valmagne, provincie Namen. Overigens verloren door de patriotten. Triest is dan waarschijnlijk meegetrokken naar het slagveld, maar zal zelf niet meegevochten hebben. Volgens een pamflet dat naderhand over de gebeurtenissen verscheen en waarin de anonieme schrijver zeer duidelijk een tegenstander van het verzet Triest en anderen in een zeer slecht daglicht wilde stellen, zou Triest zich sterk geëngageerd hebben in het verzet. Hij zou zelfs het portret van Van der Noot meegedragen hebben naar de kerk van Mollem. Dit alles dient dus echter met de nodige korrel zout genomen te worden, want na zijn terugkeer naar Assen op eind september 1790 werd hij in dat pamflet zelfs als imbecil beschreven. Het is echter de enige bron die we over deze gebeurtenissen hebben. Had hij zich te veel laten meeslepen met het hele gebeuren en was hij als priester te ver gegaan? Hij had duidelijk wel partij gekozen, overigens volledig in overeenstemming met de richtlijnen van kardinaal van Frankenburg. Eenmaal terug in de parochie, waar het normale leven zich geleidelijk hernam, werd hij geconfronteerd met een nieuw probleem, namelijk de ziekte van pastoor Ringler, die een dementieproces doormaakte. Dit werd heel duidelijk toen de pastoor tijdens de processie voortdurend gekke gezichten trok naar de toekijkende parochianen. De geneesheer oordeelde het wijs om hem dan ook ontoerekenbaar te verklaren, waardoor de verantwoordelijkheid van de parochie, met goedkeuring van het bisdom, op de schouders van Triest terechtkwam. Kardinaal van Frankenberg benoemde dus reeds op 20 maart 1791 Triest tot coadjutor ad universalitatem causarum in Assen, wegens ziekte van pastoor Henri Ignace Ringler. Dit hield ook in dat de goederen van de parochie door hem moesten worden beheerd, hetgeen hem in aanvaring bracht met de familie van de pastoor, die ook haar belangen bij het beheer van de goederen opeiste. Dit werd een zeer moeilijke situatie, zodat Triest op aanraden van een aantal collega's op 17 juni volgende brief schreef aan het bisdom. Onze pastoor wordt van dag tot dag kindser en totaal onbekwaam om zijn tijdelijke of huishoudelijke belangen te behartigen. Ik heb ze dan zelf enkele tijd in handen genomen, maar de pastoors uit de buurt hebben me aangeraden dit aan de hogere overheid bekend te maken. Ik zou me volgens hen kunnen blootstellen aan heel wat moeilijkheden met de familie. Daarom dit schrijven, opdat u de nodige schikkingen zou kunnen treffen. Ik zal me er volledig aan onderwerpen. Einde citaat. Beste luisteraars van Radio Maria, hiermee komen we aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen uit het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, de officiële biografie, geschreven door broeder René Stokman.